In de ontrouw waarmee ze tegen mij ontrouw geweest zijn. En ook dat ze zich tegen mij verzet hebben. Ook ik verzette mij tegen hen en bracht hen in het land hun vijanden. Of vernedert zich dan hun onbesneden hart en boeten ze dan hun ongerechtigheid. En dan komt het. Een heel bijzonder woord. Dan zal ik mijn verbond met Jacob gedenken. Ook mijn verbond met Yitzchak, met Isaac. En ook mijn verbond met Abraham. Zal ik gedenken. En ik zal het land gedenken. Deze tekst is uniek in de Bijbel. Het komt nergens anders voor. Ik weet niet of u daar iets opvalt. Verbond met Jacob, met Isaac en met Abraham. Wat is het vreemde aan die tekst? Die staat achterstevoren. Want wat is altijd het rijtje? Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En wat gebeurt er nu? Hier aan het eind van het boek Leviticus. Daar wordt het bandje teruggespoeld. Daar krijg je de film achterstevoren. Dan begin je bij Jacob. En via Jacob kom je bij Isaac. En via Isaac kom je bij Abraham. En dan ben je dus terug bij Abraham. Dan ben je terug bij het begin. Je zou kunnen zeggen, dan is de band teruggespoeld naar het begin van Genesis. God eindigt bij Genesis. Moet je nooit vergeten. Genesis komt aan het eind. En tegelijk kunnen we zeggen, Genesis, dat is Gods eigenlijke bestek. Ik vind dat zo mooi als ik dat lees hier in de Franse vertaling van onze geliefde Algerijnse Jood Shuraki. Die noemt het boek Genesis het boek altijd. Bereshit, in den beginnen. Dat vertaalt hij met aan het hoofd. Altijd. Dus Genesis is het hoofdboek. Je zou kunnen zeggen, Genesis is het hoofdstuk van de Bijbel. Hoofdstuk. Dus de Bijbel heeft een hoofd. En wat is het hoofd van heel de schrift? Dat is Genesis. En vanuit dat hoofd komen alle gedachten. Vanuit dat hoofd komt het volmaakte bestek. En uiteindelijk wordt alles opnieuw gebracht, zegt Efeze 1, onder één hoofd. Heb je het in de gaten? Dus we gaan weer terug naar Genesis. En toch is het aan het eind ook meer dan het aan het begin was. Want heel die geschiedenis wordt erbij opgeteld. Maar hier zie je dat aan het eind van dat boek Leviticus. Jacob. Isaac, Abraham. Ik zal mijn verbond gedenken. En ik zal het land gedenken. Nou, en als God gaat gedenken, dan gebeurt er wat. Dus dat moeten we even in ons achterhoofd hebben, als we die psalmen gaan bekijken. Zo rondom 80 tot en met 89. Dan voel je dat je die psalmen gaat zingen tegen dat laatste stuk van Leviticus aan. Dat gaat gelijk op. Daar in Leviticus Waar gaat het om dat land? En eigenlijk gaat het aan dat slot van Leviticus tegelijk over mensen die het land kwijt zijn. Dus je zou boven die laatste hoofdstukken van Leviticus kunnen zetten, hoe vinden we het land terug? En waar begint dat? Dat God gaat gedenken. Hij zal zijn verbond gedenken. En staat er dan zo mooi in de 42e vers. En het land zal ik gedenken. En dat komt in vers 45 nog weer terug. Maar ik zal hun ten goede gedenken het verbond met hun voorvaderen. Die ik voor de ogen der volken uit het land Egypte heb geleid. Om hun tot een God te zijn. Ik ben de Heere. Eindigt met de naam van de Eeuwige. Die psalmen vanaf 80 tot en met 89 zijn liederen rondom het land. Het land dat vaak kwijt is, maar toch die verwachting dat je in dat land terug zult komen. Je zou er boven kunnen zetten heimwee naar het land. In Psalm 81 daar gaat het over de uittocht, de berg Sinaï, bevrijding uit de slavernij. En dat wordt in die Psalm 81 op een heel aparte manier beschreven. Om maar een enkel detail er even uit naar voren te halen. Want daar staat dan in Psalm 81, in het zesde vers, hij stelde het als een getuigenis in Jozef, toen hij uittoog tegen het land Egypte. Eigenlijk over. God trekt uit over het land Egypte. Ik hoor een taal die ik niet kende. Er komt een nieuwe taal. De taal van de bevrijding. De taal van de verlossing. En dan zegt het zevende vers, ik heb zijn schouder van de last ontheven. Zijn handen, en dan staat er letterlijk, zijn handen gingen voorbij aan de draagkorf. Vroeger moesten ze daar in Egypte maar eindeloos zwoegen, keihard werken, altijd maar die draagkorf oppakken en weer stro verzamelen en stenen bakken. En nu zie je daar die draagkorf en de handen gaan eraan voorbij. Je hoeft de last niet meer te dragen. Dat is die nieuwe, onbekende taal. Ik heb zijn schouder ontheven. Dus boven Psalm 81 zou je kunnen zetten, eervol ontheven. De bevrijding uit Egypte en het komen bij de berg des Heren om daar de woorden van de levende God te vernemen. Maar tegelijk profetisch. Want de uittocht uit Egypte is model voor de bevrijding die komt. Zo hebben de rabbijnen het altijd gezegd. Precies zoals God eenmaal het volk Israël uit Egypte leidde, zo gaat hij het ook in de toekomst weer doen. Die toekomende verlossing, die is van tevoren afgebeeld in die bevrijding ten tijde van Mozes. komt nog een uittocht. Dus Psalm 81 is profetisch. We zijn op weg naar een uittocht. Eindtijd. Dat wordt een uittocht. Een exodus. Het boek Openbaring is ook helemaal geschreven in de beeldtaal van de exodus. Ik denk dat wordt vaak veel te veel vergeten. Het laatste Bijbelboek is een exodusboek. Dan heb je meteen een sleutel en dan ga je die Psalm 81 zingen als het lied van de bevrijding die komt. Psalm 82 is een rechtsgeding. En je moet je voorstellen, heel veel van die psalmen die zijn gemaakt en gezongen juist in die ballingschap. Juist door mensen die het land niet hadden. Buitenstaanders. En dan moet je eens kijken, dan in die Psalm 82. Dat vind ik altijd een heel bijzonder lied. Heel apart. Want wat lees je daar dan? Ik ga er even met u doorheen. Moet eens kijken hoe mooi dat is. God staat in de vergadering der goden. Letterlijk kun je ook vertalen in de godsvergadering. En te midden van de goden gaat hij richten. Oh, ik zeg wel eens zoiets, dat moet je even voor je zien. Dan zie je daar die rechtszaal. En al die goden die worden op het matje geroepen. In de beklaagde bank. God gaat de goden ter verantwoording roepen. En God zegt, nou, wat hebben jullie ervan gemaakt? En met die goden worden bedoeld de engelvorsten. Want je had de vorst van de Perzen en de vorst van de Grieken. En elk land had zo zijn bestuurders in de hemelse gewesten. Wat Paulus in Efeze 6 noemt, de overheden, de wereldbeheersers. En die hebben zo elk hun land en hun gebied en hun domein. En die goden die hebben daar vaak eeuwenlang de dienst uit gemaakt. En dan komt er een dag, moet je je even voorstellen, dat zeggen die psalmzangers, die daar misschien ergens zitten in de ballingschap, en die zeggen, mensen, er komt een dag, en dan gaat God al die goden op het appel roepen. Wat heb je ervan gemaakt? En wat is de vraag die aan hen gesteld wordt? In feite één ding. Want dat staat er in het tweede vers. Hoe lang zult gij onrechtvaardig richten en de goddelozen gunst bewijzen, letterlijk het aangezicht van de afbrekers opheffen? Hoe lang zullen jullie het aangezicht van de afbrekers omhoog heffen? Weet je wat mij zo getroffen heeft? Op een keer toen dacht ik, dat is toch heel wonderlijk. Waar begint die vraag mee in dit tweede vers? Wat God hier vraagt aan de goden. Ad matai, tot wanneer? Weet je waar die vraag vandaan komt? Die kom je heel vaak tegen in de klaagliederen. In de gebeden van Israël. En telkens hoor je in die gebeden, in de tempel en daarbuiten, o Heer, tot hoe lang? Tot wanneer? En die vraag die klinkt in Psalm 13, die heb je in Psalm 79, die klinkt door tot in het boek Openbaring. Want daar heb je die zielen onder het altaar en die roepen ook, tot wanneer? Hoe lang nog? En toen dacht ik, hé, dat is toch heel bijzonder. Wat gebeurt hier nu in die Psalm 82? Nu is het God die zegt, tot wanneer, hoe lang nog? Dus wat doet de Allerhoogste? Die neemt de roep van zijn volk over. Die mensen daar in de diepte die daar geroepen hebben tot wanneer. En dan komt er een moment en God pakt als het ware hun gebeden op. En God draagt dat tot wanneer verder op zijn stem. Voel je dat gebeurt er wat? Die kleine mensen daar beneden. Die kleine mensen zonder land. En die roepen vanuit de diepte, uit de diepte heb ik geroepen, Atmatai, tot wanneer, tot hoe lang? En ze hebben misschien het gevoel dat ze nooit gehoord worden. En Katma die zei een keer, soms dan zijn de gebeden van mensen heel erg beneden in de diepte en dan voelen ze zich net als een stelletje mollen. Weet je wel, die wonen altijd daar helemaal onder de grond. En ik weet niet of u het geluid van een mol wel eens gehoord hebt. Die komt alleen maar tot een paar korte piepjes. Meer kan die niet. En soms zijn die gebeden van die heiligen ook alleen maar net als het geluid van een mol. Af en toe wat korte piepjes. En dan zitten ze daar te piepen in de diepte. En God zegt, ik heb gehoord. En hij pakt die roep van zijn mensen op. En hij draagt die roep tot voor de goden. Dus dan voel je, dan worden die gebeden van de heiligen geladen met goddelijke kracht. Die worden, om zo te zeggen, duizendvoudig vermenigvuldigd. Dat is net als in Openbaring 8. Die engel die de gebeden van de heiligen draagt tot in de hemelen. En dan gaat God roepen, Atmatai, tot wanneer? Toen dacht ik, dat is toch eigenlijk heel wonderlijk. God stemt in met de gebeden. Daar zie je hoezeer mensen partner mogen zijn van hem. Want God neemt hun woorden over. Net alsof God zegt, ik geef jullie het eerste woord en dan neem ik het over. En wat is dan de vraag die aan die goden gesteld wordt in het derde vers? Richt de geringe en de wees. Doe recht de ellendige en de behoeftige. Bevrijd, letterlijk doet ontkomen, de geringe en de arme. Uit de hand van de afbrekers rukt hen uit. Dus het is een examen met één vraag. De enige examenvraag voor de goden is, wat heb je met de kleintjes gedaan? De wees en de weduwe, de geringe en de arme, de kleine en de ellendige, die worden daar opgenoemd met een stuk of 5, 6 aanduidingen. Want dat zijn precies de mensen die in de Torah altijd in het middelpunt staan. Want de God van Israël, hij let op de kleinen. Staat zo mooi in Zacharia hoofdstuk 13. Hè? Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Vind ik altijd een prachtige tekst. Dat God zegt, ik zal mijn hand wenden tot de kleinen. Staat de vertaling. Ja. Want de nieuwe vertaling die maakt er iets heel anders van. Die zegt, ik zal mijn hand keren tegen de kleinen. Nou, dan denk ik, durf je wel. Ja. Ja, we zullen de kleintjes eens te pakken nemen. Kan natuurlijk nooit. Maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Want de God van Israël, hij neemt het op voor het kwetsbare en voor het zwakke. Dus het is een examen met één vraag. En die goden, die staan met de mond vol tanden, want er wordt gezegd in vers 5, ze weten niets en ze begrijpen niets. In duisternis wandelen zij rond. En het gevolg, alle grondvesten der aarde wankelen. De grondvesten der aarde wankelen. Het is mooi om te zien dat opeenvolgende psalmen vaak een soort continuïteit hebben. De ene psalm die draagt de andere weer verder. Want hier zie je alle grondvesten van de aarde wankelen. Als je nou dat woord grondvesten even in gedachten houdt, dan kom je een paar psalmen verder. En dan kijk je naar het begin van psalm 87. En die 87ste die begint met de woorden. Zijn stichting ligt op heilige bergen. Maar daar staat in het Hebreeuws hetzelfde stamwoord. Ik zou dus liever vertalen. Zijn grondvest ligt op heilige bergen. Want zeker vandaag de dag weet je niet meer goed wat je je voor moet stellen bij zijn stichting. Denk je, oh, heeft God ook al een stichting? Maar dat is natuurlijk fijn, dan kun je, zijn je giftenbelasting aftrekbaar. Maar hier zie je dat het dan toch wel even om iets anders gaat. Zijn grondvest ligt op heilige bergen. Dus in Psalm 82 zie je al die grondvesten der aarde wankelen. En dan ga je doorzingen. 83, 84, 85, 86. We gaan straks die lijn wel een beetje bekijken. En dan kom je in 87 en dan denk je, oh gelukkig. Als die grondvesten der aarde wankelen, dan heeft God ook nog een grondvest. Een fundament. Je zou het kunnen vertalen zijn fundering. Zijn grondslag. Ja, zegt de oude berijming zo mooi, zijn onwrikbare vastigheden. Heeft God gelegd op bergen hem gewijd. Dat is tenminste wat. Die oude berijmers, die hadden het nog wel begrepen. Goeie oude tijd. Maar dan zie je dus, we gaan weer even terug naar 82, dat die goden het laten afweten. En dan komt het vonnis, vers 6. Wel heb ik gezegd, gij zijt goden. Ja, allen zonen van de Allerhoogste. Nochtans, zult gij sterven, ke Adam, als een mens. Als een der vorsten zult gij vallen. Dus die goden, over hen wordt het doodvonnis uitgesproken. Ze zullen sterven als een Adaam. Kunnen goden dan sterven? Kunnen die wereldbeheersers doodgaan? Dat is dan natuurlijk een heel belangrijke kwestie. Nou is er gelukkig iemand die heeft daar een prachtige studie over geschreven. Dr. F. de Graaf. En ja, die heeft daar enorm veel van gezien en van begrepen. En die was daar heel intens mee bezig. En die heeft op een gegeven moment een boek geschreven als de goden sterven. En hij zegt, kijk, weet je wat dat nou is? Het sterven van een godheid, dat is het einde van een cultuur. Dat is het einde van een beschaving. Het sterven, dat betekent dat zijn koninkrijk ten einde komt. En zo heb je op een gegeven moment allerlei beschavingen zien voorbij gaan. Van de Hethieten, van de Azteken, de beschaving van de Grieken, het Romeinse Rijk is ten einde gegaan. Dat Rijk van Karel de Grote is voorbij gegaan. Van Alexander de Grote, van Napoleon, van Hitler, noem ze maar op, Mussolini. Telkens zie je dan weer goden sterven. Het Rijk van Stalin. Al die koninkrijken van die goden, die zijn stuk voor stuk uiteengevallen. Ze zullen sterven als een mens. Dat is het einde van een cultuur. Nou, dat zijn die eerste zeven versen. Want in die zeven versen, daar wordt verteld het gericht van God over die goden. En dan zie je hoe God daar rechtspraak gaat uitoefenen. En dan denk je, nou is het klaar, hè? Mooi psalm. Prachtig. Zeven versen, wat wil je nog meer? Het getal van de volheid. En wat zie je dan? Dan zie je veracht. Ja. Dan is er nog een achtste vers. Wat moeten we daar nou mee? Wat staat er in vers 8? Sta op, o God. Richt de aarde. Je kunt ook vertalen. Richt het land. Want, waarom? Op grond waarvan? Want, gij. En dat staat in het Hebreeuws met heel veel nadruk. Gij zelf. Gij bezit alle volken. Gol Hagoyim. Van wie zijn alle volken? Van hem. Moet je nooit vergeten. Al die volkeren zijn van hem. Wie zegt nou dat achtste vers? Dat zegt God niet. Want dat is een gebed. Het is eigenlijk een appel. Sta op, o God. Kuma Elohim. En zet de aarde recht. Wie zegt dat? Die psalmdichter. Dus je kunt ook zeggen, wie zegt dat? Israël. Want die psalmzanger, die staat daar namens Israël, want dat is altijd een deel voor het geheel. Dus wie krijgt het laatste woord in die psalm? Israël. Moet je even voorstellen wat daar gebeurt. Daar is die rechtszaal. En die goden die staan daar in de beklaagde bank.
En God zit achter de groene tafel. Want hij is de shofet tzaddik. Hij is de rechtvaardige rechter. En dan opeens. God heeft daar een hele beschuldiging ingebracht tegen die goden. Een heel requisiteur. En die goden die staan daar met een mond vol tanden. En die willen misschien nog gaan protesteren, want die zijn er natuurlijk helemaal niet mee eens. En opeens gaat de deur open. En daar komt die Asaf binnen, die tempelzanger. En God, de rechter achter de groene tafel, die ziet hem binnenkomen. En die wenkt hem naar voren. Kom eens hier. En Asaf die kijkt een beetje verbaasd en die denkt, wat moet ik nou? En God zegt, ja, even hier en op het podium. En Asaf die moet achter de groene tafel komen. God zegt, ik heb hier nog een plaats voor je, naast mij. En Asaf die staat daar achter die groene tafel. En al die goden die staan daar in die beklaagde bank daarvoor. En het wordt doodstil. Johannes in Openbaring zou zeggen, een half uur stilte in de hemel. Het wordt doodstil. En God, de rechter van hemel en aarde, die zegt, het woord is nu aan Asaf. Die mag het laatste woord spreken. En Asaf die gaat staan achter de groene tafel en die zegt, Kuma Elohim, sta op, o God, en zet de aarde recht, want alle volken zijn van u. En dan is het klaar. Dan komt er niemand meer die nog iets te zeggen heeft. En dat is het wonderlijke van deze psalm. In die rechtszitting is het laatste woord aan de mens. God zegt, ik heb een partner. Ik ga het niet alleen doen. En dan voel je, daar is die partner van God. Daar staat dat Israël gebeukt en geslagen. Maar zij mogen het laatste woord spreken. Dat is precies wat Elie Wiesel zegt. Het laatste woord is aan het slachtoffer. The last word is to the victim. Het laatste woord is niet aan de goden. Het laatste woord is niet aan de tirannen. Maar het laatste woord is aan het slachtoffer. Daarom dat achtste vers. Want dat achtste vers is de ontknoping. Dat er blijkbaar mensen zijn die dat kunnen roepen, sta op, o God. Elie Wiesel zegt ergens anders, de doden zullen oordelen. En dan denk je, dat staat ook in Openbaring 20. Daar zijn die martelaren geknecht en gefolterd en gebeukt en geslagen. En dan staat er, en het oordeel werd aan hen gegeven. Aan het Lam van God en aan degenen die met hem verenigd zijn. Zij zijn met de naam verenigd die sterft en eeuwig leeft. Zie je, het laatste oordeel is eigenlijk heel wonderlijk. Als je dat hier bekijkt vanuit deze psalm, dan is het oordeel van Israël over de goden. De goden worden geoordeeld. En wie onder ligt, komt boven. Psalm 83. dan zie je opeens weer de bedreiging. Het is net alsof je daar telkens heel die geschiedenis terugvindt van ballingschap en benauwdheid. Want in die Psalm 83, o God, houd u niet stil, zwijg niet. Letterlijk staat er, zwijg niet voor uzelf. Wees niet stom voor uzelf. God, sluit u niet op in een stilzwijgen. Wees niet doof. En wees niet werkeloos. Je zou kunnen vertalen, wees niet passief. Je zou zelfs kunnen zeggen, wees niet ontoegankelijk. Want zie uw vijanden tieren, uw havers steken het hoofd op. De pijn van de geschiedenis, vers 4, ze smeden een listige aanslag tegen uw volk. En ze beraden zich tegen uw beschermelingen. Er staat een heel apart woord, heel bijzonder. Dat betekent eigenlijk uw opgespaarden. De mensen die God heeft opgespaard. Ja, bij Jesse Penn Lewis staat het zo mooi. Thy hidden ones. Uw verborgenen. God heeft van die verborgen mensen. Maar die verborgenen, die maken de geschiedenis. En dan zie je daar het complot in die Psalm 83, vers 5. Weet je wat ze zeggen? Kom, laten wij hen als volk verdelgen. Laten wij hen verdelgen, Megoi staat er. Vanuit het volk zijn, vanuit het natie zijn. En dan zie je het diepste punt waar het de vijand om gaat in vers 5b. Zodat niet meer gedacht wordt, Shem Yisrael, de naam van Israël. Dat die naam van Israël wordt uitgeveegd uit de geschiedenis. En dan denk je, ja, dat is de hele tactiek. Telkens weer. Om alle sporen uit te wissen. Om de sporen van Israël uit te wissen uit de historie. Want dan heeft God geen bondgenoot meer. En toch. Oh, dan krijg je daar een heel wonderlijk gebed. Ik kan maar eventjes hier en daar iets ervan aanduiden. Want kijk, weet je wat ze willen? In vers 13. Wij willen in bezit nemen de woonsteden van God. En het woord dat daar gebruikt wordt voor woonsteden, heel bijzonder. Dat betekent eigenlijk oase. Ze zeggen, wij willen beërven de oasen van God. Want je zou kunnen zeggen, Israël en de tempel, het heiligdom, de tenten van Israël, dat zijn de oasen van God in de wereld. Te midden van heel die woestijn op aarde heeft God nog een paar oaseplekjes. En de opzet van de tegenstander is om samen te spannen om ook de laatste oase op aarde uit te vegen. zodat het helemaal enkel woestijn wordt. En dan dat wonderlijke gebed in vers 14. Mijn God maakt hen als een werveldistel. Als kap voor de wind. En dan staat er in vers 16. Vervolg hen zo met uw storm. En jaag met die wind achter hen aan. Vers 17. Overdek hun aangezicht met schande. Maar weet je wat ik nou zo mooi vind? Moet eens kijken wat er dan bij staat. Vers 17b. Opdat zij uw naam zoeken. En dan moet je even voorstellen over wie dat allemaal gaat. Dat is dat hele rijtje van vers 7 en vers 8. Edom en Ismaël, Moab. Ammon wordt genoemd en Amalek en de Filistijnen en de inwoners van Tyrus en Assur en de zonen van Lot. Nou, dan denk je dat is een fraai gezelschap. En dan gaat die psalmdichter bidden en die zegt, God jaagt er maar met uw storm doorheen. Maar wel op dat. Kijk, en dat wordt vaak vergeten. Dan wordt er wel eens gezegd, ja, wat moeten we nou met die wraakpsalm? En dan denk ik, nou, hier heb je er een. Dan zijn er mensen die zeggen, ja, die wraakpsalmen, oh, dat is allemaal oud-testamentisch. Ja, maar weet je wat het doel is? Opdat ze uw naam zoeken, o Heere.